Vanavond wil ik graag beginnen met het lezen van een klein stukje uit een psalm, psalm 85. Psalm 85. Ik lees dat, zoals ook de andere teksten die ik voorlees, voor uit de herziene Statenvertaling. Een psalm voor de koorleider, bedoeld dus om te zingen, kennelijk, van de zonen van Korach, de vroegere opstandige familie, en nu kennelijk heel dichtbij gekomen. Dat is de aanhef. Vers 2. U bent uw land goedgezind geweest, Heere, het woord Yahweh dus hier in alle hoofdletters geschreven. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. In de ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verborgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil, en doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn, uw toren laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere, geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer is in ons land. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. De vertaling hier zegt, hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Maar als je de cursief gedrukte woordjes weglaat, want dat betekent dat het niet in de grondtekst staat. Dat kun je dus gewoon lezen, dat het er niet staat. Dan blijft er over, hij zet langs de weg zijn voetstappen. Dat is nog krachtiger dan zoals het hier vertaald is. Dat betekent dat er een hele bijzondere route is. Het gaat in deze psalm over prachtige, prachtige dingen. Ik wil niet al te uitvoerig over deze psalm doordenken. Wel graag doordenken voor mezelf, maar niet vanavond als studie. Maar iets zeggen. Hier in deze psalm vindt u een hele bijzondere uitdrukking. Dat was vers 3. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. Ik weet niet of je dat ooit hebt gerealiseerd, maar God is anders dan een koning hier op aarde. Dat zegt het Spreukenboek, Spreuken 25, het begin, zegt, het is een eer voor een koning om een zaak te doorgronden, om de onderste steen boven te krijgen. Zo zouden wij het zeggen. Maar het is een eer voor God om dat niet te doen. Wat een koning eigenlijk moest doen, wilde hij een beetje rechtvaardig overkomen, wilde hij echt een goede rechter zijn, daarvan God zegt, maar het is een eer van mij om dat niet te doen. Toen Adam en Eva zondigden, toen heeft God hen bedekt. Heel merkwaardig, het eerste offer ooit gebracht is in de tuin, in de Edentuin of het paradijs, waar God al een dier geslacht heeft om Adam en Eva met de vellen van dat dier te bekleden. Zij hadden gezondigd en God bedekte hen. Het biezenmandje van Mozes moest aan alle kanten met asfalt en met pek bestreken worden, maar het woord asfalt, pek, is hetzelfde als het woord bedekken. Verzoenen is ook. Verzoendeksel. Bedekken, deksel. Je voelt dat dat is verwant aan elkaar. Dat staat heel dicht bij elkaar, taalkundig. Als Noach op een bepaald moment veel te veel gedronken heeft, dat was niet zo'n glorizante dag voor hem, en hij ligt dronken in de ingang van zijn tent en Gam komt langs, die ziet dat en begint eigenlijk een beetje meewarig te kijken en te lachen. En gaat naar de broers, zijn de broers van Gam, dus Sem en Jafet, en zegt, nou moet je die paar van ons eens zien. 120 jaar getimmerd aan die ark en geweldige dingen gedaan, prediken van de gerechtigheid en daar ligt die stom dronken. Ik begrijp dat. Sem en Jafet nemen een kleed, lopen achterwaarts die tent in en bedekken Noach. Die hadden het begrepen. Zo is God. We lazen net, u hebt al hun zonden bedekt. Dat spoort natuurlijk met het Nieuwe Testament, want daar staat dat liefde van alles zegt. 1 Korintiërs hoofdstuk 13, maar onder andere is een van de zinnetjes daar, in die hele opsomming, liefde bedekt alle dingen. Spreuken 17 vertelt, dat is liefde als je een zonde bedekt. Je kunt 1000 keer zeggen, ja, maar ja, gerechtigheid is gerechtigheid. En dat moet er maar gebeuren en het moet openbaar worden. Hij moet aan de schandpaal. En u kent al de termen van vandaag, of het nou een politicus is of een toneelmeneer of een filmmeneer of mevrouw. Altijd dezelfde termen ongeveer. Wat zou God voor hebben met ons? Dat al onze zonden aan de schandpaal kwamen en we helemaal tot op de bot ontledigd, weet je wel, ontleed zouden worden en helemaal tot in details zouden moeten laten zien wat we allemaal verkeerd gedaan hebben. Is dat ongeveer wie God is? Het is een eer voor een koning om de zaak te doorgronden, ja, dat klopt. Die moet ervoor zorgen dat alle details meegewogen worden. Maar het is een eer voor God om het niet te doen. Dat is prachtig. Zo is mijn God, barmhartig is hij, genadig en groot van goedertierenheid. Ja, dat zijn hele mooie oude termen waar we niet helemaal meer uitkomen omdat ze zo moeilijk zijn. Maar zo is hij. Hij wil zo graag bedekken. Maar er zit een andere kant aan diezelfde God en dat is de heilige kant. En die heilige kant kan het niet uitstaan dat je de zonde laat zijn. Dus dat het gewoon onder het zand gemoffeld wordt. Dat het bedekt zou zijn. Dat spoort niet met zijn heiligheid. Zijn genade is erop uit om al die zonden te bedekken. En zijn heiligheid, dat is dus de koninkant, moet ervoor zorgen dat niets zomaar blijft hangen. Dat is wat bedoeld is in Psalm 85, ik heb dat met je gelezen, vers 11. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Gerechtigheid is straf, oordelen, rechtvaardig oordeel. En vrede is vrijspraak. En die kussen elkaar, die komen bij elkaar. En dat is het merkwaardige wat je de hele Bijbel doorvindt, dat God, als hij aan zijn heiligheid recht doet, dan moet hij ingrijpen. Dan moet hij oordelen. Dan moet hij jou en mij uiteindelijk straffen. Want je hebt het verknald, je hebt het vergooid, je hebt het helemaal niet goed gedaan. En dus moet er ingegrepen worden. Kan niet missen. En als je aan vrede denkt en aan genade denkt, en ik hoor het Nieuwe Testament zeggen, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God, niet uit mezelf. Ik heb het gekregen, uit genade ben ik behouden. dat strookt niet met elkaar. Er zit een soort spanningsveld tussen. En als u dat programmaboekje nog hebt van deze serie, dan is er een liedje afgedrukt, een soort couplet, één couplet uit een zangbundeltje die ik heel goed ken. Gerechtigheid hield aan om straf, kan niet anders. Genade vroeg of dong om vrijgeleide. En daar heeft Gods wijsheid een tussenweg gevonden. Die aan beide elementen, aan beide kanten voldoening geeft. En dat is het kruis. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar werd net van gezongen. Wie is toch die man? In Markus 15 vindt u die uitspraak bijvoorbeeld van die hoofdman. Die bij het kruis staat. Die Jezus heeft net gezegd. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die man komt tot de conclusie, dat is God zo. Dat is die man. En over hem gaat het. Steeds als er over bedekking, als er over verzoening, als er over het verzoendeksel, een deksel, een bedekking gesproken wordt, dan gaat het over dat ene bijzondere punt, dat God ergens een soort samenballende climax vindt, waar beide kanten zichtbaar zijn. Iedere keer is dat terug te vinden. Als de twee mannen met Mozes en Elia met de Heer Jezus spreken, dan hebben die beiden in hun leven, in hun dienst, ervaren dat God heilig is, dat God de zonde niet door de vingers kan zien, en ook ervaren dat God genadig is. Hoe is dat dan? Er moet toch ergens iets van een soort eindpunt zijn. En daarover praten Mozes en Elia met de Heer Jezus op de berg die wij de berg der verheerlijking noemen, waar hij ineens anders was. En ze praten met hem over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Daar. Het zou uitlopen op dat ene punt, uitgang in Jeruzalem. Broeders en zusters, beste vrienden, dat is het kruis van de Heer Jezus. Daar komen die beide dingen samen. Daar straalt voor mij genadige verschoning. Genade in de allerhoogste vorm. Maar er is ook een verschrikkelijk lijden voor hem. En dat is nu precies het moeilijke, maar ook het schitterende van ons onderwerp van vanavond. We moeten kijken naar wat zich daar op dat kruis heeft voorgedaan. En daar op dat kruis heeft de Heer Jezus dat werk willen doen. Ik heb me namelijk afgevraagd, hoe kun je dat het beste samenvatten? Er komt een moment dat gelovigen, ik hoop dat u er echt bij hoort, ik vraag u niet naar welke club u gaat, want daar heb ik het niet over. Ik ken maar één richting en dat is de Heer Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. That's it. Ik kan het niet makkelijker maken, maar het is ook niet moeilijker. Het is de Heer Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Punt. Maar je kunt je afvragen, hoe ging dat dan in zijn werk? Wat is er toen gebeurd met de Heer Jezus die aan het kruis zijn leven wilde geven? En er komt dus, zoals ik zo pas zei, een moment dat we in de hemel zullen zijn. En een van de buitengewone dingen die direct in het boek Openbaring, als u en ik daar in de hemel gezien worden. En hij krijgt de boekrol uit de hand van hem die op de troon zit. En dan ineens, dan barst het daar in de hemel van een lofprijzing uit. Een geweldige samenkomst van lofprijzing. En toen zag ik het lam staande als geslacht. 100 keer geroepen, dat is het woord, alsof je erbij stond, alsof je ooggetuige was. Maar stel je nu eens voor dat je daarbij had gestaan. Toen hij daar aan het kruis, daar op die heuvel Golgotha, aan het kruis gespijkerd werd en eigenlijk die uren zou hebben gewacht of gekeken of geluisterd, dan heb je in elk geval een aantal dingen voorbij zien komen. Niet alleen wat de soldaten hebben gedaan en wat de spijkers deden of wat de wonden waren en hoe de spieren uit elkaar getrokken werden. Maar je hebt hem daar een paar dingen horen zeggen. Dus ik denk dat het staande als geslacht in het boek Openbaring hoofdstuk 5 betekent dat je hem alles hebt horen zeggen wat hij daar op dat kruis heeft gezegd. Dat betekent het. Het laatste wat mijn vader tegen mij zei, tot ziens in het vaderhuis, je vergeet het nooit weer. Die laatste woorden, die beuk binnen, en die raak je nooit meer kwijt. Wil ik ook niet, dat is veel te mooi om vast te houden. En iedereen vraagt, als iemand gaat sterven, heeft hij of heeft zij nog iets gezegd? En wat dan? Kleinkinderen ervaren soms een geweldig moment dat oma op het laatste moment toch nog een hand of een kus wilde geven. Het laatste. Maar de laatste woorden van de Heer Jezus dan, toen hij hier op aarde was. Ik heb het dus niet over de woorden die hij na zijn opstanding sprak, maar toen daar aan het kruis. 7 kruiswoorden. Getal 7 is niet toevallig, daar geloof ik niks van. Daar is een hele bijzondere samenhang in te vinden. En ik wil eigenlijk met jullie vanavond die 7 kruiswoorden graag bij langs gaan. En dan proberen om de diepte van hem, maar ook de rijkwijde van dat woord te proeven. Ik stel voor dat u ook met mij een paar teksten uit Johannes 19 leest. Johannes 19. Nee, laat ik bij Lucas, sorry hoor. Als je een waarhoofd bent, dan raak je dat toch nooit meer kwijt. Eerst Lucas 23. Lucas 23. Vers 33. En toen zij op de plaats kwamen, die schedelplaats genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is het eerste kruiswoord. Nu we toch daar zijn, ga ik nog een paar teksten lezen. Vers 40, maar de andere antwoorden en bestrafte die mede gekruisigd werden. Er waren 2 misdadigers gekruisigd. De een spotte en de ander zei, van, dat moet je niet doen, dat kan niet. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem, vreest u zelfs God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaan. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is het tweede over het derde, maar dat is een beetje aan de volgorde. Sommigen beginnen iets anders, maar dat maakt niet zoveel uit. Er zijn er in totaal 7. En dan vers 46, en Jezus liep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, die tekst wil ik er nu bij lezen vanwege het lied wat net gezongen werd door Wouter, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Of een andere vertaling zegt, deze mens, een andere evangelie zegt, deze mens was Gods zoon in het Marcus evangelie. En dan Johannes 19, vers 26. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipelen die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel, Johannes is dat, haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover eerst. Zeven kruiswoorden. Ik zal ze u alle zeven noemen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat was de eerste. Mogelijk de tweede. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Sommigen zeggen dat dat de derde is. En andere, maar dan is dat de derde. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat kan ook de tweede zijn. Maar dus dat is wat discussie over de volgorde. Maar ik denk niet dat we daar veel moeite mee hebben. Vader, vergeef het hun, dus is 1. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder, dus 2. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is 3. En dan als vierde van 7 is 4 toevallig het middelste. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan als 5e, mij dorst. Als 6e, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als 7e, het is volbracht. Sommige mensen houden van muziek, van klassieke muziek. Daar hoort ook een beetje bij. Joseph Haydn heeft schitterende dingen over de 7 kruiswoorden gecomponeerd. Ik weet niet of u dat ooit naar geluisterd hebt, maar dat is echt mooi. Sommigen zeggen dat Schubert ook iets moois gemaakt heeft, dat denk ik ook. Maar anderen betwijfelen dat weer, dat dat niet van Schubert zou zijn, maar van iemand anders. Maakt niet zoveel uit. Maar Heinrich Schütz, ook een hele bekende componist van kerkelijke muziek, van religieuze muziek, over de 7 kruiswoorden. César Franck, hetzelfde laken en pak. En natuurlijk Bach, heeft niet alleen de Matthäus Passion, maar ook de Marcus en de Johannes en ook het Lucas Passion. Dus al die woorden komen in Bachs werken terug, allemaal. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Er zijn ook schilderijen van, waar dit een beetje wordt uitgeduid, daar hoor je de stem natuurlijk niet. Maar die 7 kruiswoorden. Ik ben er diep van overtuigd dat hier Jezus een lading in die woorden heeft gestopt die bijna niet te behappen zijn. En dat maakt het moeilijk, dat maakt het ook gevaarlijk. Je kunt dan uitglijden. Als je al een mening hebt, dan moet je misschien denken, ja, maar goed. Ik wil proberen u mee te nemen naar die 7 kruiswoorden. Het eerste woord kruiswoord, en dat is niemand in twijfel over, dat is echt de eerste. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wie waren die ze? Nou, Adam en Eva hadden gezondigd. En daarna ook. Noah had dat ook al niet zo goed gedaan. David heeft bepaalde dingen niet goed gedaan. Zelfs Salomo heeft bepaalde dingen niet goed gedaan. Niemand bleek smetteloos te zijn. Niemand. In die zin kun je ze allemaal onder 1 noemer pakken. Onder 1 naam brengen. Maar de Heer Jezus heeft hier bedoeld die mensen die openlijk in opstand kwamen, die heel bewust gepoogd hadden om hem te arresteren en om hem veroordeeld te krijgen en om hem te doden. Heel bewust hebben ze aangestuurd op zijn ster vanaf het prilste begin. Nou, je zou dat vandaag doodslaan met voorbedachte raden kunnen noemen. Zover ging het. En nu is die Heer Jezus daar. En hij bidt. Waarom bidt de Heer Jezus nu, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Omdat hij samen met de Vader, hij zegt, Vader, vergeef het hun. Hij was in hartelijke harmonie met zijn Vader. Zo gingen die beiden samen. Kom ik nog even op terug straks. Vader, zijn relatie met de Vader was ook aan het kruis heel concreet, heel diep. Maar waarom zei de Heer Jezus dat? Omdat hij wist dat God de Vader een verlangen had om te bedekken. Om vrede te brengen. Om genade te laten stromen. Soms kom je in conflict situaties en dan is genade ver te zoeken. Dan is de gezindheid van de Heer Jezus nergens te vinden. En dan is het alsof de botte bijl boven alles hangt en iedereen moet maar gestraft en geoordeeld worden. Er is geen gram genade. Het is alleen maar, ah, zo hoort het en zo moet het. En bars, bijterig, streng, zonder enig respect. Maar de Heer Jezus bidt. Ik moet het nu even vertellen. Maar in het Oude Testament, in het boek Exodus, daar staat een hele merkwaardige geschiedenis. Daar moet u maar een keer gaan opzoeken in Exodus 21. Exodus 21. Daar staat, stel nu dat je ergens aan het werk bent en je hebt een hamer bij je en je wilt spijkers in de muur slaan en nu vliegt dat stukje ijzer van je steel af. En stel nu dat dat vlak bij de buurman gebeurt en die buurman krijgt dat stuk ijzer tegen zijn hoofd en valt neer en blijkt getroffen te zijn door een soort projectiel. Dat is dus dat stukje ijzer en daar ligt hij dan. Ja, dat heet vandaag in juridische termen dood door schuld. Maar dat mag u mij ook vergeten, maar zo heet het wel. Je hebt het niet bedoeld, je hebt het niet op aangestuurd, maar het overkwam je wel, het gebeurde wel. En dus ben je verantwoordelijk. Kijk, als er iemand op aanstuurde, bewust iemand ombracht, de buurman zou hebben gedood, al plannen had om dat te doen, ja, dan moest die man ook sterven. Dan moest die man voor het tribunaal verschijnen en dan werd hij veroordeeld. Oog om oog, tand om tand. Zo ging het toen. Maar als hij het er niet op toegelegd had, zegt het Oude Testament, Exodus 21, als het hem overkwam, dan was er een mogelijkheid om te vluchten. Dan mocht hij gaan naar een vrijstad, er waren er 6 van in het Oude Testament. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En naar een van die vrijsteden mocht hij gaan rennen, rennen voor je leven. Want als je je te pakken kreeg, de bloedwreker, dan was je de pineut. En als hij bij de vrijstaat kwam, dan mocht hij zijn zaak aan de oudsten van die stad vertellen. Hij zei, nou, dat is me overkomen. Ik wilde dat niet, maar het is me wel overkomen. Die namen hem dan in de stad, wezen hem een plekje aan en zeiden, nou, hier mag je wonen. En daar bleef hij wonen totdat hij voor een soort rechtszitting verschenen was, of, en dat is de enige oplossing die er was, als de hoge priester overleed, dat was een soort complete amnestie, dat was een geweldige vrijspraak in één keer. Als de hoge priester overleed, ja, dan kon hij terug naar zijn eigen huis en naar zijn eigen, zeg maar, huisje met tuintje en boompje en beestje. Er was dus dood. En er was ook doodslag, het overkwam je. En dit laatste gaf een mogelijkheid om te vluchten en een mogelijkheid om weer terug te keren als die hoge priester overleed. U hoort al die mensen schreeuwen, kruisigen, kruisigen, kruisigen. En die Jezus zegt, ach vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus brengt hun bewuste keuze onder de noemer, ze hebben het niet met opzet gedaan. Dat is heel apart. En dus is er voor Israël een terugkeer. De enige grond die u kunt vinden waarop God zijn volk Israël terugbrengt in het land en daar weer laat wonen. De enige grond die er is, dat is dit gebed. Omdat de Heer Jezus dit bad en zij op grond daarvan onder de noemer onwetendheid vielen, niet met opzet gedaan, zal er een moment komen dat ze terug kunnen naar hun eigen erfdeel, naar hun eigen bedoeling, in hun eigen land, in hun eigen steden. Ja, als de hoge priester zou zijn gestorven. Oh ja, onze hoge priester, Wat gebeurt er als de Heer Jezus terugkomt op de Olijvenberg? Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. De hoge priester, de koning, priester, komt uit de hemel. En zij zeggen, ja, hij is gestorven. En de wonden in zijn handen, ze zullen zichtbaar zijn. Dit is zo grandioos. Al, het eerste kruiswoord al is zo rijk, zo gigantisch, profetisch, dat je er bijna van rilt. Oh. Psalm 85, ja. God, u bedekt het. De Heere God is erop uit om het te bedekken. Maar hij moet wel iemand hebben die dit regelt. En jou en mijn schuld zou ook nooit verrekend kunnen worden. We hebben altijd te weinig geld of te weinig kracht. We zouden nooit aan onze eigen verlossing hebben kunnen bijdragen. Alleen die ene heeft dat willen doen. En daarom moet u geloven in de Heer Jezus. En die denken dat u zelf ook nog wat kunt, want u kunt niks. Dat heb u wel geprobeerd, misschien wel 20 keer. U wilde ook wel 20 keer van het roken afkomen. Ik noem maar even, misschien wel van andere verslavingen. En dat lukte weer niet. Want wat u wel wilde, dat deed u niet. En wat u niet wilde, dat deed u juist weer wel. Ik, ellendig mens, daar zit je dan. Helemaal klem. Je kunt geen kant op. Nee, nergens heen. Maar dat heeft God gedaan. Door zijn zoon te zenden. Daar is de Heer Jezus voor willen sterven. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoort u het? Laat dat in uw oor klinken. Dit is profetisch de oplossing voor Israël en de genadestroom van God. Daar ligt het. Dat is het eerste kruiswoord. Het tweede kruiswoord. Vrouw, ik neem het op mijn volgorde, maar u mag die andere volgorde ook oppikken. Dat maakt niet uit. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Hij ziet Maria staan. Iedereen snapt wat hij daar bedoelt. En Maria heeft een zwaard door haar ziel voelen gaan. Dat was al voorzegd door een profeet. Er zal een zwaard door uw eigen ziel gaan. En dat was ook gebeurd. En de Heer Jezus heeft haar gezien. En toen heeft hij openlijk, sorry voor alle Rooms-Katholieke tradities, afstand genomen van Maria. Vrouw, zie uw zoon. Was hij het woord moeder kwijt? Nee, dat was hij niet. Want even later zegt hij, zoon Johannes, zie uw moeder. Dus het bepaalt niet het woordje moeder kwijt of zo. Hij gebruikt ze allebei, vrouw en moeder. Maar hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Misschien begrijpt u dan ook dat de Heer Jezus al in Lucas 8, vindt u dat al terug, toen Maria en de broers bij hem kwamen en zich lieten aandienen. En de schare zegt, uw moeder en uw broer staan buiten in de evangeliën. Dat hij dan zegt, wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers? Allen die het wil van God horen en doen, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Er komt een hele andere verhouding. God laat zien dat Israël het kanaal van zegen. Als je tot God wilde komen, moest je in Jeruzalem zijn. Daarom kwamen de koningen in de tijd van Salomo, David, daar om wijsheid te vinden, om de route naar God te ontdekken. Dat was het. Door hen zou het zaad van Abraham uiteindelijk verder gaan. En hij zou tot een zegen zijn voor vele volken, Abraham. En nu heeft de nazaad van Abraham, breng hem maar terug tot één iemand, die hebben gezegd, weg met hem, weg met hem. Dat kanaal is voorbij. U hoeft niet de Jood te raadplegen om bij de Heer Jezus of om bij God te komen. Nog sterker, die hebben een andere route. U mag nu rechtstreeks naar de Heer Jezus gaan. Vrouw, zie uw zoon. De route die God bedoelde om via Abraham, wat het vlees betreft, is de Christus uit Israël gekomen. Die route is afgesloten. En er is een andere route voor in de plaats gekomen. Dat betekent niet dat de Heer Jezus geen liefde zou hebben gehad voor Maria. Dat heeft hij wel, want hij heeft ervoor gezorgd dat ze, laat maar zeggen, een onderdak vond. Waarschijnlijk is Jozef toen al overleden geweest. Daar lezen we ook verder niks meer over. Maar zoon, zie uw moeder. En vanaf dat moment heeft Johannes haar bij zich in huis genomen. Dat is nog iets. En dat is wat moeilijker. Maar u bent wat gewend misschien, dus ik waag het om, maar ik wil het toch graag kwijt. In het Nieuwe Testament staat verder een hele merkwaardige geschiedenis in de brief van de Galatiërs, hoofdstuk 4. Daar gaat het over Hagar en Sara. En Hagar wordt vergeleken, Hagar dat was de Egyptische slavin, waar Abraham zaad verwekt had, waar hij dus een zoon verwekt had, Ismaël. Maar dat is het huidige Jeruzalem, zegt de apostel Paulus. En dat is in slavernij. Dat is de berg Sinaï, die slavenbaard, wetticisme. Op grond van wetticisme kom je er nooit. Daarom heb ik een soort, ja, een beetje een soort virus tegen het wetticisme. Maar vanaf het moment dat op grond van werken van de wet, van wat we moeten doen, of wat wij zouden moeten vervullen, of wij moeten inhoud geven aan. Als je op grond daarvan denkt gered te kunnen worden, heb je het echt helemaal mis. Dat kan niet. Dat is Hagar. Galaten 4. Probeer maar te lezen vannacht om 3 uur. Nou, 4 uur mag ook. Nee, maar probeer het eens. Want er staat een tweede bij in Galaten 4. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Ja, precies. En dat is vrij. Dat is genade. Dat is weer hetzelfde. Dat heb ik al beklemtoond zo pas, maar dat wordt daar ook gezegd. En er zijn in de sprake, in het boek Hooglied, sprake van het huis van mijn moeder. Jezus spreekt in Johannes 14 over het huis van mijn vader met de vele woningen. Maar het boek Hooglied spraakt in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 8 over het huis van mijn moeder. En het huis van mijn moeder, ja, daar zijn ook nog broers. En die hebben aanvankelijk hun best gedaan om de bruid aan het werk te houden. En zij klaagt, ja, mijn broers waren hard voor mij, het hoofdstuk 1 al. En ik moest werken in de wijngaarden. En mijn eigen wijngaard heb ik niet kunnen beheren. En in hoofdstuk 8... Daar komt ze eruit dat ze wel een wijngaard heeft, omdat ze een wijngaard is, notabene. En dan komen die broers weer. En die zeggen, ja, maar ze is nu nog te jong hoor, om bruid te zijn. Nee, kijk maar, ze is nog niet ontwikkeld, ze is nog een jong meisje. Ze heeft nog geen, sorry dat ik het zo zeg, maar ze heeft nog geen borst. En als zij al een muur zou zijn, dan zouden wij er een bolwerk opbouwen om te voorkomen dat ze haar zouden meenemen en haar tot vrouw zouden nemen. Enzovoort. Maar, en dan zegt zij, ja, maar ik ben een muur. En ze zouden de deur barricaderen, waardoor ze dus niet beschikbaar zou zijn. Maar zij neemt hem mee in het huis van haar moeder. Het huis van haar moeder. Zij neemt de bruidegom mee in het huis van haar moeder. Zal ik het voorzichtig zeggen? Er is ook een huis van je moeder. Is dat mijn biologische moeder? Ik antwoord in mijn geval, nee. Die heeft mij dat niet geleerd. Zou het mijn geestelijke moeder zijn? Ja, komt heel dichtbij. Waar ben jij tot leven gekomen? Tot levend geloof gekomen? Want dan gaat het niet om de fysieke, biologische geboorte. Maar nu gaat het om de wedergeboorte. Waar is dat gebeurd? Nou ja, de een heeft een heel kort moment van een abrupte bekering. De anderen hebben een geschiedenis, een verhaal. Ups en downs. Uiteindelijk is de plek waar je gevoed, waar je gepemperd werd en waar je voedsel kreeg, waar je groeistuipen kreeg, waar je de eerste stapjes deed, waar je voor het eerst verder kwam, dat is het huis van je moeder. Gemeente. Maar in diezelfde gemeente blijken ook nog broers te zijn die helemaal niet willen dat je dichterbij komt, dat je nog verder groeit en dat je emotioneel wordt en dat je zomaar zegt, ik heb de Heer Jezus lief en ik hou van hem en hij houdt van mij en ik wil bij hem zijn en ik wil met hem verder. Dat willen ze helemaal niet. Die zijn er ook in hetzelfde huis. Het huis van je moeder bestaat in de Bijbel. Het huis van je vader ook. Maar de Heer Jezus zegt hier aan het kruis, de tijd dat ik in het huis van mijn moeder zelfs in Israël geweest ben, is voorbij. Dat is heel diep en heel bijzonder. En er komt een moment dat jij het huis van je moeder hier loslaat en zegt, ja, ik ben daar wel tot geloof gekomen. En ik heb een geestelijke moeder gehad. En die heb ik echt gezien als iemand die mij zo lief had. En zoveel zorg in mij stopte. Dat ik de Heer Jezus ben gaan lief krijgen. Dat heeft zij gedaan. Ik eer haar heel graag. En ze is al lang bij de Heer. En zij krijgt er nog een medaille voor straks. Gegarandeerd. Lid van de orde van de Koning der Koningen. Dat gaat gebeuren. Maar ik ben ook blij met een kleine gemeente waar ik terechtkwam. En waar ik respect voor de Heer Jezus leerde kennen. En waar ik ervoer dat ze het woord van God hoorden en ook wilden doen. Lucas 8, weet u? Die het woord van God horen en het doen, dat zijn mijn vader en moeder. Dat is mijn moeder en dat zijn mijn broers. Daar al maakt de Heer Jezus dat verschil. En als u de Heer Jezus hoort zeggen, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder, dan is dat niet zomaar, oh ja, dat moeten we ook nog even regelen. Alsof je, we hoorden net van een broeder en zus, die waren even bij de notaris geweest om bepaalde dingen te regelen. En dat snapte ik ook, ik begreep ook waarover en waarom het moest. Maar hier vind je dat zo schitterend terug. De derde uitdrukking is van die twee misdadigers. En of dat Joden waren of heidenen, weet niemand. Dat staat nergens bij. Het is niet bekend waar ze vandaan kwamen. Maar er staat dus wel dat ze kennelijk verkeerde dingen hadden gedaan. Oproerig waren ze geweest en ze hadden gemoord in een oproer. Dat is allemaal uit de Bijbel te plukken. En ze zijn veroordeeld. En de ene zegt, nou, als je dan een beetje kunt, nou haal ons dan van het, ga zelf van het kruis en haal ons er ook maar even af. Dan zijn we hier ook uit. Ik snap dat. De tweede zegt, maar wij ontvangen wat onze daden waard zijn. We hebben niks anders en niks beters verdiend. En hij zegt, Heer, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat is een categorie mensen die zeggen, als wij naar onze daden worden beoordeeld en bekeken, dan hangen we daar, dan hangen we. Sorry hoor, dat zeggen we tegenwoordig ook wel, dan hang je. Bekeuring of zo, of hoe dan ook, maar dan hang je. Maar als we hem zien, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heer, gedenk mij. De Heer Jezus begint niet meer de route Israël, maar bij hem moet je zijn. Ziet u, dus die deur Israël als genadestroom producerend land, volk, is afgesloten. Gedenk mijner. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei de Heer Jezus in Johannes 14. Ook dat is super. En dat is zo schitterend vandaag. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, wat er ook aan schuld is geweest, je moet bij hem zijn. De enige optie is de Heer Jezus. Er is geen ander. Het vierde kruiswoord is het moeilijkste van alle zeven. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik wil een poging wagen om u daarin mee te krijgen. In het Oude Testament komt dat woord ook voor. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En misschien hebt u dat vele keren gelezen. Het is Psalm 22. Psalm 22, waar die letterlijke woorden staan. En waar gaat het dan over in Psalm 22? Over mensen, vaderen, tot u hebben onze vaderen geroepen. En als ze riepen, dan was u er. Als ze riepen, dan bracht u uitkomst. Dan gebeurde er iets, dan deed u iets. Maar ik ben een worm en geen man, Psalm 22. Hier ben ik. Dat citeert de Heer Jezus. Op dit moment. En dat is het meest moeilijke. De duisternis is begonnen bij het kruis. De donkerheid is ingeslagen toen, om 12 uur 's middags. En toen heeft hij dit gezegd. Heeft de Heer Jezus hier gezegd, nu ben ik even God kwijt. Hij is het niet meer voor mij. Nee, ik voel het niet meer zo. Zou hij op dat moment ooit van de Vader verlaten zijn geweest? Nou nee, hij bad vooraf, Vader vergeef het hun, en later vlak na, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus je kunt niet zeggen dat hij het contact met zijn vader kwijt was. Dat is niet zo. Duidelijk niet. Maar er zit nog een veel diepere lading, denk ik, ook hier. Stel dat u de geschiedenis van Abraham en Isaac een beetje kent. Genesis 22, het was net Psalm 22. Ja, ik zit een beetje zo in elkaar. Genesis 22, kun je een beetje onthouden. Abraham heeft maar één zoon. En die wordt de geliefde genoemd. Dat is zijn erfgenaam. Het is bovendien de naam Isaac en dat betekent vreugde of lachen. Zijn lachen. En nu zegt God, nu moet je die ene zoon, is nog geen alternatief, is geen andere, die moet je offeren op een van de bergen die ik je ga noemen. Ga naar het land Moria. Blijkt merkwaardig genoeg de tempelberg te zijn. En de berg van Golgotha. De berg Golgotha is een uitloper van diezelfde berg Moria. Daar kun je toch geen toeval meer noemen. Dat is toch niet zomaar gebeurd. En daar heeft een bijzondere route zich aangediend. Isaac draagt het hout. En Abraham draagt mes en vuur. Zo gingen ze beiden samen. Ze komen op de top van die berg. Abraham bouwt een altaar. Schikt het hout erop. Bindt. Waarschijnlijk ook nog met touwen. Isaac op dat houtaltaar. Of Isaac daar één woord gezegd heeft, niemand weet het. Ik denk van wel, maar goed, dat is suggestie. In elk geval, mijn vraag aan u is, zou Abraham daar met groot gemak even afscheid, even afstand genomen hebben van zijn zoon? Was hij daar toen hij het mes omhoog hief? Niet met heel zijn hart, met al zijn emoties in betrokken, toen dat erge dat moest gebeuren. Het komt mij voor dat Isaac groeide, waarom dan mijn vader? En hij moest zwijgen. Hij moest Gods wil doen. En op dat moment voelde Isaac zich van zijn vader verlaten. Maar was dat zo? Was zijn vader dan weg? Was zijn vader ineens van plan om nooit meer aan die zoon te denken of niks meer met die zoon te maken te hebben? Onzin om te denken zelfs. Maar dat is dat bijzondere van dat moment. Dit voorbeeld kan je helpen om dit uit het Nieuwe Testament te begrijpen. De vader was daar met de Heer Jezus. En hij moest hem op het altaar leggen. Ze hebben hem vastgebonden. Sorry, even. Spijkers. Ze hebben hem daar, en er moest het mes komen. Het oordeel moest worden voltrokken. En in het Oude Testament riepen dan de vaderen, dus de oudvaders, de voorgangers van vroeger, die riepen dan tot God. En God hielp. En hier was geen helper. Er was niemand die helpen kon. Want dit was nodig om God te kunnen laten bedekken. Om zijn genade te kunnen tonen, om jou bijzondere zegen te geven. Daarom was het nodig dat Jezus zo werd behandeld. En God de Vader heeft op hetzelfde moment zijn intenties geproefd als nooit eerder, zou ik haast willen zeggen. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen bij God de Vader en God de Zoon. Ik denk het haast niet. Dat bedoel ik zo pas al toen ik in het begin zei van, soms dan loop je kans dat je misschien wel verkeerde keuzes maakt, verkeerde woorden gebruikt. Maar dat wil ik niet. Ik wil zo graag het mooie van de Heer Jezus, maar ook het diepe van zijn lijden. Hij is toen in jouw plaats gaan hangen. Wat is het erge van de hel straks? Is vaker aan de orde geweest, ik heb het vaker geroepen. Dat is dat God er niet is. En als God er niet is, dan is er geen liefde, dan is er geen genade, dan is er geen barmhartigheid, dan is er geen vergeving, dan is er geen licht. Niks. Want God is licht en God is en God is en God is. Als dat er allemaal niet is, als dat nu in jouw huis niet is, dan is het een hel. Sorry hoor. Dat zeggen we ook wel eens. Dat is een soort leven alsof het de hel is. Dat is, denk ik, goed getypeerd. Dat is de hel straks. God is daar niet. En de Heer Jezus heeft dat voor jou willen doen. En heeft daar in die 3 uren van donkerheid jouw verkeerdheid voor God willen belijden, alsof het zijn verkeerdheid is geweest. En mijn verkeerdheid. Dat maakt zondigen soms zo pijnlijk. Heer Jezus, daar moest u ook voor boeten. Daar moest u ook voor betalen. Dat moest u ook nog oplossen. En dat gaat veel verder dan alleen maar grove dingen. Want zelfs de fijnste en misschien wel de ingewikkeldste zonden van jou in je hoofd en in je denken, misschien moeten die daar ook nog bij gerekend worden. Ik hoef dat niet te beoordelen voor jou. Dat is niet nodig. Maar ik wil wel dat u daar beseft dat de Heer Jezus daar aan dat kruis uw schuld ging vereffenen. Daar hebben vrede en gerechtigheid elkaar gekust. Daar kwamen die beide wegen samen. Daar was de heiligheid van God en daar was op hetzelfde moment genadige verschoning, zoals dat lied dat zegt, staat in uw boekje. Die genadestroom die is daar begonnen. Daarom vlucht naar het kruis, eer je sterven moet. Ga naar hem en dank hem. Vader, vergeef het hun. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Antwoord is om dato te vrijwaren van schuld. En vul nou alsjeblieft je eigen naam in. En zeg alsjeblieft tegen de Heer Jezus, dankjewel dat u dat voor mij wilde doen. Heel persoonlijk. Dat u zegt, Heer Jezus, dat wilde u voor mij doen. En voor mijn schuld en voor mijn overtredingen. Want als u denkt dat u op eigen kracht of door bepaalde vroomheid, door bepaalde formuleringen, bepaalde vertalingen of bepaalde liederen in de hemel komt, dat u het beter krijgt. U komt alleen maar dit. Dit is de enige optie. Een andere weg is er niet. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Dan zegt hij, mij dorst, het volgende kruiswoord. Natuurlijk kun je zeggen, hij is uitgemergeld, dat kan. Waarschijnlijk is dat ook zo geweest. Hij moet wel een hele droge mond gehad hebben, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Maar ik denk dat ook daar een wat andere boodschap achter zit. Een profetische boodschap. Als de Heer Jezus in het evangelie naar Matteüs, in hoofdstuk 25, de Heer Jezus zit daar dan als de beoordelaar en de volkeren, dus Nederland, België, Duitsland, Overijssel, Groningen, Friesland, Gelderland. Even. Ze zijn daar allemaal, ze staan daar allemaal in vakken, in hokken. En dan hebben de mensen die het goed gedaan hebben, een beloning gekregen. Maar wat hebben ze dan goed gedaan? Dat vragen ze zich ook af, dat zeggen ze ook op. Wat hebben we dan gedaan? Nou ja, toen ik dorst had, hebt u mij te drinken gegeven. Eén van de onderdeeltjes van de opzomming. Ook gevangenis, ook ziek en weet je wel. Maar ook toen ik dorst had, heb je mij te drinken gegeven. Nu voedt u hem, mij dorst. Er was maar één die toen hem iets gaf te drinken. Misschien wel om nog meer spektakel te verwachten. Dat zou kunnen, maar maakt niet uit. Maar de anderen deden het niet. Het is een soort signaal van de enige mogelijkheid, ook later, al die volkeren, de enige zegen voor Nederland is dat ze kiezen voor hem en dat ze iets aan hem doen. Of hem opzoeken, of hem van eten voorzien, of hem, als hij dorst heeft, water te drinken te geven. Het is echt zo. Het is echt een profetisch stukje van, en dit is nu de oplossing. Ook voor mensen die misschien nog nooit van hem gehoord hebben, dat ze dit doen. Althans, dit gaan tonen. Uit hun hart bereid zijn een ander iets te geven. Wat te maken heeft met de gezindheid van de Heer Jezus. Eén en laatste kruiswoord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is klaar. En dat is Johannes 17, het begin. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Zo begint het Johannes evangelie vrijwel. Hoofdstuk 17 vrijwel van Johannes. En hij beveelt zijn handen in de zijn hele leven in de handen van de Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft ook door de Heilige Geest, zegt Hebreeën 9, zich vlekkeloos aan God opgeofferd. En dan komt het laatste, het is volbracht. Het is klaar. Er zijn zulke mooie, mooie liederen van, it is finished. Het is klaar, het is over. Het werk is volbracht, ik heb het voltooid. Hier is Gods genade zichtbaar geworden. Gods liefde is gaan stromen. Gods bedekkende verlangens zijn over ons uitgespreid. De enige vraag is, geloof je dat? Is het nou zo moeilijk om dat te geloven? Is het nou zo moeilijk om te zeggen, ja maar... Ja maar moet ik dan nog... Ja nee, ik moet wat nodig een ander pak hebben, want dat past niet daar. Of ik mag geen televisie, of wel televisie. Ik noem maar een paar items die al jaren een rol spelen. Of ik mag, als ik een Amy ben, niet in een auto rijden. Of ik mag geen elektriciteit. Ik noem maar een andere uiterste waar u misschien wel van gelezen hebt. Altijd hetzelfde verhaal. En wat staat hier boven al die woorden? Gods genade, Gods genade, Gods genade, Gods liefde, Gods vergevende, bedekkende liefde. Liefde bedekt alle dingen. Bam. Alles. En wie deed dat? De Heer Jezus. Waar? Daar op dat kruis. En daarom is dit het punt waar al die lijnen, waar al die dingen bij elkaar komen. De Heer zegene jou en mij. En laten we alsjeblieft genieten van de Heer Jezus en blij zijn met hem. En ontdekken dat God de Vader en God de Zoon deze route samen gingen, daar ook aan dat kruis. Waren ze samen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is klaar, Vader. Het is gebeurd. Dank u wel. En de Heer Jezus zelf wist, als hij dat niet zou doen, was er dus geen enkele oplossing. En ik sluit af met een tekst uit Romeinen 5, wat de wet niet kon, omdat ze via ons tot stand moest worden gebracht, via onze daden en ons denken en onze handelingen. Wat de wet niet kon, omdat ze door het vlees krachteloos was, dus omdat het via ons moest, was het bij voorbaat krachteloos. Het lukte niet, het zou nooit van zijn levensdagen kunnen lukken. Dat heeft God gedaan door zijn zoon aan het kruis te geven. Dat is de oplossing. Prachtige tekst. En u gaat nadenken over een raadseltje. Er zijn twee lossers aan het eind van het boek Rut. Dus één die zegt, ik doe het, maar hij kon het niet. En de ander die zei, ik doe het wel, maar het mag eigenlijk niet. Nou, daar heb je, dit is de oplossing. Probeert u dat maar eens bij elkaar te wringen. Daar heb je tijd genoeg voor de volgende keer. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo naar de Heer Jezus mogen kijken. En blij mogen zijn met wat hij heeft gedaan. Met dat schitterende werk door hem volbracht. Maar u was erbij, Vader, en het ging ook niet buiten u om. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, de Zoon kan niets doen, tenzij hij het de Vader ziet doen. Kan niets doen. En toen was hij daar aan het kruis, maar hij kon niks doen, tenzij hij het de Vader zag doen. En God was met liefde en genade bezig. Hij wilde een zaak bedekken. Hij wilde onze vrijheid zekerstellen, onze genadetijd zeker maken. En daarom is het bedekt. Maar omdat hij heilig was, moest er toch een keer een oordeel komen. En dat is gebeurd. Heer Jezus, u wist precies dat dit u zou treffen. En u bent voorgekend, voor de grondlegging van de wereld al, om dat lam van God te zijn. En u ging ook. U deinsde niet terug. U bent met vaste schreden die route gegaan. En niets heeft u daarvan kunnen weerhouden. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus. We danken u, Heer Jezus, dat u samen met de Vader dat deed. We danken u dat de Heilige Geest er niet los bij was, maar dat die Heilige Geest precies liet zien wat er moest gebeuren en hoe het moest gebeuren en wat er gezegd moest worden. We danken u dat u ook, Heer Jezus, door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God hebt opgeofferd. We danken u voor de drie enigen, dat is al genoemd vanavond in het gebed aan het begin. We willen u danken dat waar is en dat het echt is. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We bidden dat het ons hart binnenkomt en dat het een plek krijgt en dat het er nooit meer uit weggaat. Totdat we de werkelijkheid zullen zien van een lam staande als geslacht. En al die woorden als het ware weer voorbij horen komen of zien komen in heerlijkheid. En dan precies ooggetuigen zijn van wat daar op dat kruis is gebeurd. we al die dingen nu al een beetje hebben gehoord, die we straks nog een keer zullen horen en meemaken als we bij hem zijn. We danken u voor elkaar, we bidden voor elkaar om uw zegen en uw bijzondere bescherming. Amen.